Hey, wat leuk dat je luistert naar de Dingen Duiden podcast. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben absoluut geen expert, maar ik doe het om de wereld een beetje beter te begrijpen. En daar hoop ik jou ook mee te helpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast in iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spotify of een andere podcast app. Je vindt hem als je gewoon op Dingen Duiden zoekt, als het goed is. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Ik doe verder niet aan advertenties, dus daar help je me echt enorm mee. De show notes vind je altijd op suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je alle show notes van alle afleveringen en kun je ze ook allemaal terugluisteren. Dus dit is alweer nummer 19, dus er is genoeg te luisteren. En laten we maar beginnen. Nou, sommige mensen krijgen waarschijnlijk echt kriebels als je het hierover hebt. Maar het is wel echt ontzettend populair op dit moment om iets mee te doen. En dan heb ik het over mindfulness. Maar wat is mindfulness nou eigenlijk? En waar komt het vandaan? En wat is er zo bijzonder aan? En waarom is er ook zoveel weerstand rondom mindfulness? Ik heb inmiddels meerdere boeken over mindfulness en meditatie gelezen. En ik mediteer zelf ook regelmatig. Maar ik hoor ook wisselende geluiden erover en daarom leek het me wel interessant om het allemaal eens op een rijtje te zetten. Mindfulness is natuurlijk een Engelse term, maar wordt in Nederland ook gebruikt omdat er niet echt een goede vertaling voor is. Het betekent zoiets als achtzaamheid of opmerkzaamheid. En mindful zijn betekent eigenlijk dat je je bewust bent van je fysieke ervaringen, van je gevoelens en gedachten, zonder dat je daar automatisch op reageert of iets aan wilt veranderen. Het doel is om de werkelijkheid helder te zien, zonder daar allerlei emoties, gedachten of gewoontes aan toe te voegen. Je kunt mindfulness trainen met bijvoorbeeld meditatie. En hoe vaker je oefent, hoe bewuster je wordt tijdens het mediteren en ook door de dag heen. En mindfulness is niet iets nieuws. Het wordt eigenlijk al ruim 2000 jaar toegepast in het boeddhisme. En het is onderdeel van het edele achtvoudige pad naar verlichting, wat ook wel nirvana wordt genoemd, waarbij er 8 onderdelen zijn om mensen te verlossen van de onrust in de geest en het overwinnen van het lijden. En mindful training wordt origineel vipassana genoemd, wat een bepaalde meditatietechniek is. En het woord vipassana betekent helder inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. En vipassana meditatie is een proces van zelfobservatie. Het is de bedoeling om de geest tot in de diepste lagen te zuiveren van negativiteiten, zoals woede, haat, hebzucht en angst. En dit wordt ook wel dukkha genoemd, wat vaak wordt vertaald als lijden. Met een lange ei. Maar een betere vertaling zou ontevredenheid zijn, want je lijdt niet altijd in het leven. Je kunt gezond zijn en genoeg te eten, een huis en alles eigenlijk wat je wilt, maar toch kun je nog steeds ontevreden zijn. Dat is echt onderdeel van de mens. Want we zijn als mens eigenlijk altijd op zoek naar blijvend geluk, terwijl juist alles continu verandert, altijd. Onze lichamen worden ouder, favoriete spullen gaan kapot, relaties gaan over, vakanties gaan voorbij. Niks is blijvend en daardoor zijn we eigenlijk altijd ontevreden of in ieder geval niet volledig tevreden. En op zoek naar iets nieuws om onze gelukshonger te stillen. Mindfulness is een techniek om rust te krijgen binnen alle verandering. En ons bewust te worden van onze ervaringen, positief en negatief. En het idee is vanuit ook het boeddhisme, is dat hoe vaker je vipassana beoefent, hoe zwakker de invloed van deze negativiteit wordt. En de positieve eigenschappen, zoals wijsheid, liefde en kalmte, die komen dan vanzelf tot ontwikkeling. Nou, het gaat in ieder geval over alles wat je ervaart en om dat te observeren. Of dat nou je ademhaling, een geluid, een gedachte of iets fysiek zoals jeuk is. Je kunt het observeren en daardoor op een heldere manier zien. En vaak wordt wel begonnen met het volgen van de ademhaling, omdat dit iets is wat er altijd is. Je kunt tijdens de ademhaling dan gaan tellen, dus in gedachten bij elke ademhaling van 1 tot 10 tellen. En dan bij 10 weer opnieuw te beginnen bij 1. Dus elke ademhaling tellen. Maar je kunt ook in gedachten in en uit zeggen. Dus als je inademt, zeg je in je gedachten in. En met je uitademing zeg je uit. Maar het gaat niet alleen om de ademhaling. Want dan ga je natuurlijk wel heel erg richten op je ademhaling. Maar het gaat eigenlijk om alles wat je voelt, hoort, ruikt, ziet, te observeren. Gewoon puur zitten en observeren. En er is niets passiefs aan mindfulness. Integendeel zelfs. Het gaat niet om het proberen helderder te denken over een ervaring bijvoorbeeld. Maar het gaat echt om het ervaren zelf en alles wat daarbij komt. Dat is wat je observeert. Het gaat dus om een helder bewustzijn over alles wat opkomt in het lichaam en in de omgeving. En het doel is ook helemaal geen extase of hogere staat van zijn, wat vaak wordt gedacht. Maar het is eigenlijk iets heel rationeels, namelijk het begrijpen van de werking van de geest. En in de westerse wereld is Vipassana geïntroduceerd door de Amerikaanse onderzoeker Jon Kabat-Zinn. Hij ontleende de term mindfulness van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, die verbannen was uit Vietnam vanwege zijn pacifistisch activisme tijdens de Vietnamoorlog. En Hanh heeft heel lang in Frankrijk gewoond en richtte daar onder andere een meditatiegemeenschap op. En ook heel veel andere boeddhistische monniken, vooral uit Thailand en Myanmar, hebben in de westerse wereld ook onderwezen in de Vipassana, waardoor het eigenlijk wereldwijde bekendheid heeft gekregen. En Jon Kabat-Zinn, dus de introductie deed van mindfulness, hij was helemaal geen boeddhist. Mindfulness stamt wel af van het boeddhisme, maar je hoeft helemaal geen kennis te hebben van alle theorieën over het achtvoudige pad en nirvana en de dukkha en dat soort dingen. Mindfulness zelf is eigenlijk puur de training, namelijk het observeren van de geest. En mindfulness is in die zin ook helemaal niet religieus, maar je kunt het wel spiritueel noemen. En omdat het niet religieus is, is dat waarschijnlijk ook de reden waarom het op dit moment zoveel wordt onderzocht en toegepast door wetenschappers en psychologen. En twee auteurs en wetenschappers die veel bezig zijn met meditatie en die ik heel interessant vind, zijn Sam Harris en Yuval Noah Harari. Sam Harris, bekend van zijn podcast Waking Up, of sinds kort heet het eigenlijk Making Sense. Hij is zeer kritisch over allerlei religieuze en zweverige dingen die niet bewezen kunnen worden, maar hij is heel erg positief over mindfulness. En in zijn boek Waking Up, wat ook gaat over spiritualiteit zonder religie, heeft hij het uitgebreid over de voordelen van mindfulness en de beoefening van meditatie. En dan denk je spiritualiteit zonder religie. Spiritualiteit wordt natuurlijk heel vaak gekoppeld aan religie, maar je zou het kunnen zien als een zoektocht naar iets wat de dagelijkse werkelijkheid overstijgt. En dat hoeft dus helemaal niet zweverig te zijn of gezocht te worden in een god of iets dergelijks. Maar het kan ook meer in de zin van zingeving en begrijpen van de realiteit eigenlijk. En de omschrijving van Sam Harris, van zijn omschrijving van mindfulness, vind ik heel treffend. Hij omschrijft het namelijk als een staat van aandacht op ons bewustzijn, zonder oordeel en afleiding. Of dat nou prettig of onprettig is. En eigenlijk is ook het enige wat we hebben, is ons bewustzijn, waar emoties, gedachten, geluiden en gevoelens binnenkomen. We zouden namelijk ook in een droom of in een simulatie kunnen leven. Dat weten we niet 100% zeker. Onze hersenen zouden in een vat kunnen zitten die gekoppeld is aan een computer. Dat we in een soort van virtual reality leven. Maar we hebben wel sowieso ons bewustzijn. En ja, wat hij dan ook nog weer noemt is dat wij heel erg de neiging hebben om onszelf te zien als een toeschouwer van dat bewustzijn. Dus alsof er nog een soort van ik achter zit die alles voelt en ervaart en bekijkt. Maar volgens hem is dat echt een illusie. Ook dat is namelijk onderdeel van de gedachten en de constructen van onze geest. Want als je het echt gaat analyseren met behulp van mindfulness, jouw geest en jouw ervaringen, dan kom je tot het inzicht dat er eigenlijk alleen maar een space of consciousness is, zoals Sam het noemt. Een ruimte van bewustzijn waar alles in opkomt. En ja, met het behulp van mindfulness kun je dus die illusie van de ik doorbreken. En het is niet erg om die illusie van de ik te hebben. Maar als je je daar altijd mee identificeert, kan dat veel lijden veroorzaken. En dat is weer wat ook in het boeddhisme wordt gezegd. Die ontevredenheid, de angst, de woede die wij hebben. Daar ga je dan zo sterk mee identificeren dat je dat wordt. En pas als je gaat zien dat dat puur iets is wat in jouw bewustzijn opkomt, kun je dat ook weer makkelijker loslaten. Nou goed, dat klinkt misschien allemaal heel erg zweverig, maar hè, Sam Harris is absoluut niet zweverig en dit is het ook absoluut niet. Want ja, er is ook nog nooit een ik of een ziel ontdekt in de mens. Het enige wat we wel hebben is een bewustzijn. Dat kunnen we ook niet meten, maar we weten wel dat het er is. We hebben de subjectieve ervaring namelijk. En dat is waar de gevoelens en gedachten binnenkomen. En dat is dus ook wat je met behulp van mindfulness meditatie leert bloot te leggen. En ook Yuval Noah Harari, de auteur van de bekende boeken Sapiens, Homo Deus en zijn nieuwe boek 21 lessen voor de 21ste eeuw. Hij mediteert ook ontzettend veel, namelijk 2 uur per dag. Kom ik aan met mijn 10 minuutjes. En in zijn meest recente boek 21 lessen voor de 21ste eeuw wijdt hij een heel hoofdstuk aan meditatie. En dat vind ik heel erg gaaf. Ook hij volgde een Vipassana meditatie cursus en later ook nog een 10-daagse retret. En hij doet elk jaar een retret, als ik het goed heb begrepen. Waarbij hij ook begon met het volgen van de ademhaling. En later werd dat steeds breder en ging het ook over alle ervaringen en sensaties die in je bewustzijn binnenkomen. En wat hij zegt ook in zijn boek, hij ziet meditatie niet als vlucht uit de werkelijkheid, maar juist als manier om in contact te komen met de werkelijkheid. Het is namelijk het observeren van de werkelijkheid hoe het echt is, zonder daar iets van overtuigingen of gevoelens aan op te hangen. En het helpt dus om meer inzicht te krijgen, ook in de menselijke geest. Nou goed, meditatie is dus een middel om rechtstreeks de geest te observeren. Dat zegt Harari ook. En meditatie kan zeker geen hersenonderzoek vervangen, zoals dat nu ook gedaan wordt. Maar dat is vooral op biologisch niveau. Dus hè, hoe werkt het met neuronen en welke gebieden in onze hersenen werken voor bepaalde dingen. Maar daar hebben we nog niet mee ontdekt hoe de geest en ons bewustzijn werken. En dat is wel wat mindfulness onderzoekt. Dat is wel heel interessant, want er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness. En er wordt wel gezegd dat door mindfulness te beoefenen pijn, angst en depressie minder worden en dat cognitieve functies verbeteren. En ook verandert mindfulness de dichtheid van de grijze massa in onze hersenen op plekken die gerelateerd zijn aan geheugen, emotionele regulatie en zelfbewustzijn. Dus dat klinkt heel erg veelbelovend. En daarom zijn er ook steeds meer therapieën met mindfulness als basis bedacht. En Jon Kabat-Zinn, degene die mindfulness naar het Westen bracht, die ontwikkelde ook een 8-weekse training, de Mindfulness-Based Stress Reduction Therapie, de MBSR. En dit wordt ook gebruikt tegen piekeren, tegen pijn en burn-out. En het kan geen depressies of psychische aandoeningen genezen, maar wel verlichten. En op basis van de MBSR is ook nog de Mindfulness-Based Cognitive Therapy, de MBCT, ontwikkeld door een aantal klinische psychologen. En het doel daarvan is om de kans op een terugval in depressie te verkleinen. En er is niet echt een heel groot verschil tussen MBSR en MBCT. Het gaat vooral om de context, dus in de omgeving waar het wordt toegepast. En MBCT wordt in Nederland ook wel aandachtsgerichte cognitieve therapie genoemd, waarbij mindfulness als vaardigheid wordt aangeleerd om te gaan met chronische en terugkerende depressies en bijvoorbeeld ook chronische pijn. En er wordt zelfs mindfulness toegepast in de psychische zorg aan kankerpatiënten. Niet om kanker te genezen, al wordt dat soms wel geclaimd, maar dat is zeker niet het geval. Maar wel om er beter mee leren om te gaan. Maar goed, het klinkt allemaal heel erg veelbelovend, maar er is ook veel kritiek op mindfulness. Zeker omtrent het wetenschappelijk bewijs en de effectiviteit van deze trainingen echt als behandeling. Dus dat staat ook los van de meditatietraining die je kunt doen als je verder gewoon gezond bent. Want veel studies, zeker op het gebied van behandelingen, zijn niet goed uitgevoerd of hebben een bias naar positief resultaat. Veel onderzoekers en ook veel deelnemers zijn namelijk van tevoren vaak al heel erg positief over mindfulness. Dus dan hebben ze ook de neiging om positieve resultaten te benadrukken in het onderzoek. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan werken. Maar het is niet bewezen dat het veel effectiever werkt dan andere therapieën. En het kan zelfs zo zijn dat bepaalde symptomen verergeren of erbij komen. Denk bijvoorbeeld aan hallucinaties, een toename van angstgevoelens en ook zelfs een vermindering van empathie bij mensen die al weinig empathie hebben. En ook bijvoorbeeld bij trauma is het niet alleen een kwestie van loslaten en accepteren, maar dat moet ook wel echt op een accurate manier worden behandeld. Dus het is wel belangrijk om na te gaan waar mindfulness voor wordt gebruikt en wat het doel ervan is. En het kan ook lastig zijn wat betreft negatieve emoties en overtuigingen als je die hebt over jezelf. En met mindfulness is natuurlijk het idee dat je niks veroordeelt, dat het daardoor zelfs weer kan versterken. Ook zijn er zelfs rapportages geweest dat mensen meer valse herinneringen ontwikkelen, omdat je toch een soort van realiteitszin kan verliezen. Alles is immers maar een gedachte of een gevoel. Dus het kan risico's met zich meebrengen. En het lastige vooral is dat mindfulness ook geen oplossing of aanvullende therapie biedt voor negatieve resultaten. Het enige wat het doet is dingen met open aandacht bekijken. En er wordt ook eigenlijk niet geclaimd, ook bijvoorbeeld niet door Sam Harris of Harari, dat mindfulness een oplossing is voor alle psychische problemen en al het lijden in de wereld. Maar wel dat het iets kan zijn waardoor je bewuster wordt van je gedachten en je emoties. En het is ook niet voor iedereen geschikt. Dat is wel belangrijk om te weten. Nog een probleem met mindfulness is dat het tegenwoordig heel erg is vercommercialiseerd. De yoga- en meditatieretraites op Ibiza, die schieten als paddenstoelen de grond uit. En daar betaal je ook vaak honderden euro's voor. En daarbij is vaak ook heel veel focus op het individu om zelf gelukkiger te worden. En een soort van zweverigheid hangt daar ook omheen. Maar het is wel heel erg belangrijk om te weten dat een weekje mediteren in een luxe omgeving je niet opeens een beter mens maken of je opeens verlicht maken. En het gaat er natuurlijk gewoon vooral om hoe je het toepast in je dagelijks leven, hoe je omgaat met anderen. En je komt ook zeker niet boven anderen te staan als jij dagelijks mediteert. Maar het kan wel helpen om jouw eigen tekortkomingen te herkennen en dat je minder op jouw impulsen reageert bijvoorbeeld. Dat zijn een beetje de voor- en nadelen ook van mindfulness. En je zou kunnen zeggen, er zijn ook hele andere manieren om tot rust te komen, om gelukkiger te worden, zoals een leuke sport of een hobby. En dat is ook wel wat Sam Harris in zijn boek zegt. Je kunt ook leren positiever te denken. Een vervelende ervaring gaan zien als een leermoment bijvoorbeeld. Maar, en dat zegt Harari ook, dat zorgt niet voor het begrijpen van de werking van onze geest. We zijn altijd in gedachten en daar identificeren we ons heel erg sterk mee met die gedachten. En dat is wat mindfulness meditatie kan helpen doorzien. En dat is ook wat kan helpen om die ontevredenheid te verminderen. En een sport of een hobby kan dat misschien tijdelijk ook eventjes verlichten, maar niet op een structurele manier kun je daar mee aan werken. Zelf vind ik het ook lastig, zeker als je over dit soort dingen maar gaat nadenken over je bewustzijn en jezelf. En de kans is al snel dat je gaat twijfelen over de zin van het leven en waarvoor je eigenlijk alles doet. Maar het is juist de kunst om het bewustzijn en ons mens zijn te zien als iets positiefs. En het feit dat wij bewust zijn is al heel uitzonderlijk. Het brengt iets van waarde in het universum wat, voor zover we nu weten, verder niet heel veel bewustzijn bevat. Zelfs als er niks anders is dan het leven op deze aarde, dan is het al de moeite waard. Want hoe mooi is het om ook het lijden van anderen te verminderen, zodat we met z'n allen er meer van kunnen genieten. Van dat bewustzijn en om dingen te kunnen voelen en te kunnen zien en van de natuur te genieten. En om daar bewuster van te zijn met behulp van mindfulness, ja, dat vind ik echt een hele mooie en waardevolle stap. Daar hoeft niks van zweverigheid in ieder geval omheen te zitten. Zelf heb ik trouwens meerdere boeken ook over mindfulness en meditatie gelezen. Onder andere ook het boek Mindfulness van Edel Maaks. Edel Maaks is een Vlaamse psychiater en hij baseert ook zijn boek op de 8 weken training van Jon Kabat-Zinn. En later las ik nog het praktische boek Search Inside Yourself van Tjade Mentang. Dat is een Google-medewerker die binnen Google een mindfulness-programma introduceerde. Overigens is hij later nog weer om dubieuze reden opgestapt bij Google. Dus de vraag is hoe mindful hij zelf was. Maar dat boek vond ik wel minder zweverig en heel praktisch. Maar ja, dat miste wel de diepgang die ik wel zocht eigenlijk. Of om mindfulness ook nog beter te begrijpen. En voor mij was eigenlijk de grootste stap om echt bezig te gaan met mindfulness was om te gaan mediteren met een meditatie-app. Ja, toch weer gewoon de nieuwe technologie die daarbij helpt. Maar dat geeft gewoon die begeleiding tijdens het mediteren die ik echt nodig heb. Of nu in ieder geval nog wel. Ik begon met de app Calm en later met Headspace. Dat hielp echt al enorm. Ik begon wel veel vaker al te mediteren en ik voelde me een stuk helderder en rustiger na afloop. Al lukte het mediteren me ook niet altijd hoor, om echt goed gefocust te zijn. Maar toch, die 10 minuten per keer, dat was wel altijd nuttig. Maar wat ik wel merkte is dat het eigenlijk altijd een beetje bleef bij het volgen van mijn ademhaling en een beetje mijn hoofd leegmaken. En eigenlijk kwam ik heel recentelijk bij het boek Waking Up en de app Waking Up van Sam Harris. En ik volg al heel lang zijn podcast en hij vertelde daarin ook wel eens over zijn app en zijn meditatielessen. En ik dacht, nou, hoeveel zou het verschillen van Headspace? Maar ik ging het toch maar eens proberen en ja, ik merk wel echt heel erg verschil. Die app is een stuk nuchterder en ja, diepgaander over die space of consciousness, dus die ruimte van bewustzijn waar je alles in binnenkrijgt. En ja, dat vind ik zo mooi omschreven en het pakt me echt enorm. Dus dat vind ik echt een aanrader. Maar goed, ik ben fan van Sam Harris, dus ik ben misschien ook een beetje bevooroordeeld. Ja, de app die kun je gratis downloaden, mocht jij het ook een keer willen proberen. De eerste 5 keer mediteren zijn gratis. Daarna kun je een abonnement erop nemen. Dat kost $15 per maand. Dat is best wel duur. Maar goed, zie het als een sportschoolabonnement voor je geest, waar je elke dag profijt van hebt. Ook Headspace is bijvoorbeeld een betaalde app. Ja, ik vind het wel echt waard. En ik zou ook zeker niet zeggen dat ik heel erg ervaren ben en dat ik altijd mindful ben en dat al mijn problemen zijn verdwenen, maar dat hoeft ook niet. Wat ik wel merk is dat ik vaker bewust ben van mijn gedachten en gedrag en ja, dat ik dat van een afstandje kan bekijken en dingen makkelijker kan loslaten. En dat vind ik wel echt heel erg fijn. Ik voel me in ieder geval echt een stuk minder geleid door mijn emoties en ik ben vaker gewoon bewust van alles. En zolang ik dat af en toe kan ervaren, ben ik echt al heel erg tevreden. En ja, het hoeft niet perfect. Het gaat vooral om het blijven proberen. En dat is denk ik waar mindfulness ook echt om draait. Zo, nou, dat was hem. Ik hoop dat je het interessant vond. Mocht je nog feedback, tips of aanvullingen hebben over deze podcast, laat het me vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn website, susandunning.nl. Of via Instagram of Twitter, daar kun je me een DM sturen. Ik ben gewoon onder mijn eigen naam, @SuzanneDulink, te vinden. Op SuzanneDulink.nl vind je ook de show notes van de aflevering. Daar vind je alle boeken en apps en dingen die ik heb genoemd. En vergeet je ook vooral niet te abonneren via Spotify, via iTunes, SoundCloud of een andere podcast app. Dat zou ik enorm waarderen en dan mis je ook geen afleveringen meer. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!